Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus, goedemorgen. Vorige week hebben wij Pasen gevierd. Het feest toen de Vader door de kracht van de Heilige Geest de Zoon opwekte uit de dood en zo afrekende met zonde, dood en duivel en een nieuw leven aan het licht bracht. We hebben gevierd dat de Heer Jezus twee dingen meenam uit het graf. Sterker nog, achterliet in het graf. Hij liet een open doorgang achter. We hebben gevierd dat de dood niet meer het laatste woord heeft, maar dat Jezus er dwars doorheen brak. Het graf is leeg, de steen is weg en de muziek klinkt. En we hebben gevierd dat hij de grafkleren achterliet in het graf. Symbool van schuld en angst en schaamte. Hij liet het daar achter. En hij stond op uit de dood. En hij plantte ons in dat nieuwe leven. En dat hebben we gevierd. Want Paulus die zegt in Efeze 2, u was dood door uw zonden. En dat was eigenlijk onze toestand daar in het graf, achter die steen, in die grafkleren. Maar, omdat God zo barmhartig is, en omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons die dood waren door onze zonden samen met Christus levend gemaakt. Het was Jezus die ons bij de schouders pakte, ons tilde uit dat graf en ons op twee benen zette in een nieuw spoor. Van levensvernieuwing, van nieuw leven, opstandingskracht. En toen waren daar vrouwen en die waren naar Jezus op zoek en die keken in het lege graf en ja, toen waren er twee engelen en die zeiden, waarom zoekt u de levende bij de doden? Omdat hij leeft. Is hij niet hier? Het past een levende niet om in het graf te blijven. Het past een levende niet om grafkleding te dragen. Omdat hij leeft, is hij niet hier. En omdat wij in Christus zijn begraven en gestorven en opgewekt, past het ons niet om in het gebied van de dood, in het gebied van zonde, in het gebied van duivel te blijven. Nee, we zijn in Christus geplaatst in dat nieuwe leven. Nieuwe positie, met twee benen, op een nieuw spoor. En daarom zegt Paulus ook in Efeze 2 vers 10. Hè, want hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn. Hij heeft ons opgewekt en herschapen. Hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn. Om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. En dat betekent om te wandelen in een nieuw leven. Om vanuit die opstandingskracht te leven. Om onszelf te oefenen daarin. En in die zin is de opstanding een uitnodiging. Een uitnodiging van de opgestane, een uitnodiging van de geliefde die zegt, kom tevoorschijn uit het oude leven. Kom. Een tekst die ik zo mooi vind, is Hooglied 2, vers 14. Mijn duif in de rotskloof, verscholen in de bergwand, laat mij je gezicht zien. Laat mij luisteren naar je stem, want je stem is zo liefelijk en je gezicht zo bekoorlijk. Het is de opgestane, het is de geliefde die zegt, kom tevoorschijn. Kom tevoorschijn. Uit het gebied van zonde, dood en duivel, want ik plaats je samen met mij in dat nieuwe leven. Het is een uitnodiging, kom tevoorschijn. En het is een uitnodiging om jezelf te oefenen in dat nieuwe leven. Oefen jezelf in het nieuwe leven dat je hebt ontvangen, door die dingen na te jagen die daarbij passen. Het feest van de opstanding. Nieuw leven. En vandaag gaan we daar verder. Want ja, hoe leef je dan dat nieuwe leven? En hoe krijgt dat nieuwe leven dan gestalte in je bestaan? En hoe wordt het nou meer werkelijk? En hoe oefen ik mij dan in het leven van het nieuwe leven door die dingen na te jagen die daarbij passen? Wat betekent dat? Want weet je, het leven is helemaal niet zo simpel. Het leven is complex en soms knap ingewikkeld. En het kan ook behoorlijk op ons bestaan inbeuken. En de Bijbel die is ook gewoon heel eerlijk en die zegt van ja, dat nieuwe leven, leren leven, dat is ook een proces. Het is een proces van dingen afleggen, oud, en dingen aandoen, nieuw. Het is een proces van afstand nemen en een proces van omarmen. Het is een proces van afkeren van oud en toekeren naar nieuw, Jezus. En dat is een proces, dat gaat niet vanzelf. Dus daarom is een gemeente niet alleen een schuilkelder, maar ook een sportschool. We mogen hier groeien in het oefenen van het nieuwe leven. Maar hoe doe je dat dan? Want het leven is complex en het beukt op ons in. En soms weten we het gewoon niet meer. Van de week, toen fietste ik met Harmke uit de stad op woensdagavond. En we kwamen zo de stad uit bij de Westerhaven. Allebei op de fiets. En ik dacht nog, die auto van rechts, die rijdt toch wel een beetje snel. En voordat we het wisten, lagen we allebei over de grond, met fiets en al. Dus die auto reed inderdaad te snel, want die hadden we niet gezien. En prijs de Heer reed ik aan de binnenkant op mijn fiets. Dat gebeurt meestal niet. Ik reed aan de binnenkant, Harmke aan de buitenkant. En die auto die reed zo mijn voorvalk in, mijn voorwiel in. Boom. En ik ging, en Harmke lag naast mij, of die reed naast mij, dus die nam ik mee. Ik dacht, man, zwangere vrouw, 30 weken, overstraat met de fiets. Ik erbij, we schrokken ons na de tijd te trillen op je benen. Maar zonder kleerscheuren weer uitgekomen. Behalve mijn fiets, er moet een nieuw wiel in, nou, dat is prima. Maar ik dacht van, man, dit lijkt wel het echte leven. Je fietst argeloos op je fietsje door het leven. En ineens, boem, word je aangereden. Ineens dan gebeurt er iets. Ineens dan wordt er ingebroken in jouw leven. Ineens zijn er woorden van mensen. Of er zijn daden van mensen. Of er zijn beslissingen van mensen. Mensen doen je dingen aan en je raakt verwond. Het leven beukt op je in. En dan heb je ineens een verwonding en dan moet je iets mee. Het ging woensdag goed. Ik ben echt de Heer, echt dankbaar dat ik hier met twee gezonde benen sta. Maar soms is het helemaal raak en dan is daar verwonding en dan komt daar soms een proces van jaren van genezing of van herstel. Of er zijn woorden geweest, of er zijn dingen geweest en misschien moet je iets met wrok, want er is op je ingereden en hoe moet ik iets vergeven en we zitten allemaal op de fiets door ons leven en wij zijn fietsers. Hier en daar zijn we aangereden door het leven. Maar we zijn ook allemaal bestuurders. Wij rijden ook anderen aan met onze woorden. We rijden anderen aan met ons gedrag. We rijden anderen aan met onze beslissingen. En soms hebben we dat helemaal niet in de gaten, maar dan komen we er jaren later achter wat ik toen en toen gedaan heb. Dat kon toch eigenlijk niet. En dan kunnen daar gevoelens van spijt zijn, van hoe heb ik zo stom kunnen zijn. Of dan komt daar gevoelens van schuld, van wroeging. Of dan is daar schaamte van hoe heb ik dat kunnen doen. Wat ben ik een egoïst geweest. Wat zag ik alleen maar mezelf. En wat heb ik toch iemand aangereden in zijn voorwiel. En zoals we hier zitten, we zijn allemaal fietsers en we zijn allemaal bestuurders. Niemand van ons is alleen maar fietser en niemand van ons is alleen maar bestuurder. Want wij verwonden anderen en we zijn verwond. We zijn gekwetst en we kwetsen anderen. Het leven slaat ons soms murf. En dan worstelen we met gevoelens van onzekerheid. Of met gevoelens van minderwaardigheid. Of er zijn gevoelens van spijt, of van schuld, of van schaamte. En dat karakter en die drift. Ja, ik probeer er al zo lang van af te komen. En op het werk gaat het wel, maar dan kom ik thuis. En dan mijn kinderen. Of dat huwelijk van ons is zo moeizaam. Ik weet eigenlijk niet hoe het verder moet. En je probeert al te ontsnappen aan de betovering van geld, of seks, of macht. Maar er kan nog zoveel liggen. En lieve mensen, we zijn een prachtige gemeente. Het is een voorrecht om jullie allemaal zo mooi te zien. En tegelijkertijd, er is zoveel aan de binnenkant. En soms weten we het helemaal niet van elkaar. Maar er speelt zoveel en er is zoveel. Worsteling en pijn. Pijnlijke herinneringen. Moeizame relaties. En je hoopt toch zo dat het goed komt met die. Goed komt met die relatie met je kinderen. Goed komt op je werk, dat het goed komt. Het leven is soms ingewikkeld. En daar zit je dan als bestuurder of als fietser. En te midden van die chaos en die complexiteit van het leven, dan is daar de uitnodiging. Kom tevoorschijn. De uitnodiging van de geliefde. Dan is daar de uitnodiging. Kom en oefen jezelf in het nieuwe leven. Van de opstanding. En daar gaan we over nadenken de komende 8 weken. Dat nieuwe leven, hoe leef je dat dan? Serie Nieuw Leven. En de komende 8 zondagen doen we dat aan de hand van de zaligsprekingen. Iedere zondag een zaligspreking. En de thematiek van deze serie komt uit Celebrate Recovery. En daar gaan we bij langs. 8 zondagen. We gaan op reis. Dat nieuwe leven. Hoe leef ik dat uit in een complexiteit van pijn, van worsteling, van verslaving misschien, van een leven wat niet altijd gaat zoals ik dat wil. En vandaag een begin met de eerste zaligspreking. En dat gaan we zo lezen. En de grote vraag is van, ja, hoe krijgt dat nou dat nieuwe leven gestalte? Hoe wordt dat meer werkelijk daar waar ik nu ben? En één dingetje die je vast mag houden, als we zo die Bijbel gaan lezen. Het eerste stapje, dat is erkenning. Ik heb Jezus nodig. Laten we dat vasthouden. Erkenning, ik heb u nodig. We gaan met jullie lezen, Matteüs 5. Vers 1 en daarna Johannes 5. Matteüs 5. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Naar Johannes 5. Johannes 5, de verlamde in Bethesda, staat daarboven. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met 5 zuilengangen. En daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. En daar was een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? En de zieke antwoordde hem, mijn Heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. En Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was, het is Sabbat. Het is u niet geoorloofd de lichtmat te dragen. Hij antwoordde hun, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd, neem uw lichtmat op en ga lopen. En ze vroegen hem dan, wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw lichtmat op en ga lopen? En die genezen was, wist niet wie het was, want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. En daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk. Zalig de armen van geest, zalig zij die weten, ja, ik heb lege handen, ik ben hulpeloos. Ik ben volledig afhankelijk van de Heer. Want hunner is het koninkrijk. Daar waar je bent in een toestand van lege handen, geestelijk bankroet, daar is het koninkrijk. Daar wordt het koninkrijk zichtbaar. Daar komt ruimte voor de kracht van God. Daar is ruimte voor opstandingsleven. En we zien dat op een hele bijzondere manier in deze geschiedenis van die verlamde man daar in Bethesda. En hij lag er al 38 jaar. En hij is het toonbeeld van arm van geest. Want wat gebeurt daar? Nou, de Heer Jezus die gaat naar Jeruzalem. Er is een Joods feest. En dan gaat hij naar de noordkant van de stad. En dan bij de schaapspoort heb je daar een vijver die dienst deed als bad. Bethesda. En terwijl je een menigte hebt die aan het feest vieren is op het Joodse tempelplein, dan is daar ook een menigte, staat er, van zieken en kreupelen en blinden en verlamden. En Jezus die gaat naar die menigte toe. Dat is Jezus. En hij zoekt ze op. En dan staat daar, als hij dan bij die plek komt, hem zag Jezus liggen. Dan staat er eigenlijk letterlijk, hem zag Jezus liggen. Hem! Staat er met nadruk. Te midden van de menigte en de massa is het Jezus die oog heeft voor de enkeling. Hem zag Jezus liggen. En te midden van een grote gemeente met allerlei mensen is het Jezus die oog heeft voor de enkeling. Voor ieder van jullie. Hem. Haar. Jou. Je ziet Jezus liggen. Dat is Jezus. Oog voor de enkeling. Hem zag Jezus liggen. En het zien van de Heer Jezus, dat is altijd dat bijzondere zien. Dat is niet zomaar een beetje kijken en doorlopen. Nee, als er staat dat Jezus ziet, dan ziet hij ook. En dan kijkt hij aandachtig en dan neemt hij in zich op en dan raakt dat zijn hart. En dan komt daar beroering en vanuit een geraakt en beroerd hart, dan komt daar actie. Dat zie je door de hele evangelie. Als Jezus dan ziet, dan komt daar splachitsomai. Dan komt daar die bewogenheid, die ontferming, die zo typerend is voor Jezus alleen. En dan vloeit er actie uit voor. En hem zag, jou ziet, Jezus zitten. En wat is die actie dan daar in Bethesda? Wat komt daar dan? Een vraag. En die vraag is, wil je gezond worden? Dat is een bijzondere vraag. Voor een man die 38 jaar lang ziek is. En hij ligt daar. Jezus komt voorbij. De vraag. Wil je gezond worden? Waarom doet Jezus dat? Nou, ik kan me goed voorstellen dat als je 38 jaar lang daar ligt. Dat je bent gaan denken, ja maar het is zoals het is. En veranderen zal het nooit. Dat hoop is geknakt. En dat een droom is vervlogen. En dat verlangens zijn gedoofd. En dat er niets meer over is wat zegt, weet je wat, ik ga voor verandering, want ik geloof er nog in. En Jezus wil met die vraag weer hoop aanwakkeren. Wil je gezond worden? Gezond. Is dat nog een optie? Oh ja, gezond worden. Die man die had dat boek dicht gedaan en Jezus die duwde het een klein beetje open. Wil je gezond worden? Oh ja. En de droom die komt weer een beetje naar boven. Het begint wat te ontluiken. Het begint weer iets te branden. Wil je gezond worden? En ik weet niet wat jouw worsteling is. Ik weet niet waar jouw pijn zit. Hoe lang jouw 38 jaar al duren. En of het boek misschien langzaam dicht is gegaan. En de hoop vervlogen is. En dat er eigenlijk niks meer in je systeem is wat denkt, dit zou nog best wel eens ten goede kunnen gekeerd worden. Of dat er niets meer in je systeem is wat zegt van, hey, ik hoop op verandering. Dat het een way of life is geworden. Jouw worsteling. Het is zoals het is. En veranderen zal het nooit. En dan rolt daar zomaar die vraag van de Heer Jezus naar je toe vanmorgen. En die zegt, wil jij gezond worden? Mag ik met mijn Heilige Geest dat vuurtje een beetje aanwakkeren? Mag ik iets openduwen in je hart? Wil je gezond worden? En als je die vraag hoort, wil je gezond worden? Waar denk je dan aan? Wat gaat er nu door je heen? Zijn dat relaties? Met je vrouw? In je huwelijk? Met je kinderen? Op je werk, is dat karakter? Dat je zegt van, man, die scherpe kantjes. Hoe lang moet ik het nog proberen om een mooiere man, een mooiere vrouw te worden? Zijn dat geheimen die weggestopt in je hart, in een hoekje van je binnenste, allerlei energie uit je leegzuigen en je eigenlijk vermoeid maken? Want ja, je moet het verborgen houden, want als ze echt weten wie ik echt ben. Als jij die vraag hoort van waarin wil je gezond worden, waar denk je dan aan? En geloof je nog dat de Heer Jezus dat geloof kan aanwakkeren? Dat er meer heiligheid, meer genezing, dat er herstel zou kunnen zijn? Waarom stelt Jezus die vraag? Hij wil verdorde hoop aanwakkeren. En die vraag doet nog iets. Wil je gezond worden? Ja, het raakt iets heel wezenlijks. Wil je gezond worden, zegt Jezus. Als hij had gevraagd, wil je gezond zijn, dan doe ik mee. Iedereen wil gezond zijn. Maar wil je ook gezond worden? Want gezond worden betekent, er gaat een proces aan vooraf. Er is een route naar genezing. Er is een route naar meer leven. Naar vernieuwing. En die route kan soms beangstigend zijn. Wil je gezond worden? Er kunnen allerlei dingen zijn waar je zegt, van, ja, maar dat vind ik moeilijk. Ik vind het moeilijk om dat proces aan te gaan van het worden. Want weet je, ik ben bang voor mijn emoties. Als ik terugga naar die gebeurtenis. Als ik terugga naar die situatie. Of als ik moet denken aan die zonde die ik gedaan heb. Of dat geheim wat hier nog zit. En ik moet dat in het licht gaan brengen. Of ik moet daar iets mee. Of überhaupt daar aan denken. Dan komen daar emoties. En ik kan daar niet mee omgaan. Met mijn emoties. Of ik kan niet omgaan met mijn schaamte. Ik kan niet omgaan met de moeite die dat oplevert. Het proces gaan. De weg gaan. Ja, maar ik ben bang voor reacties van anderen. Nou, als we weten wie ik echt ben. Als we weten wat hier echt zit. Ja, dan raak ik alles kwijt. En dan kom ik daar met mijn verhaal. En dan. Ah, moet je hem zien, joh. Moet je haar zien. Zo, wie had dat gedacht? Ik ben bang voor afwijzing. Ik ben bang om dingen te verliezen. Het kan ook zijn dat je bang bent of angstig bent om dat proces te gaan vanwege de uitkomst. Ja, wat nou als ik alles vertel? Of wat nou als ik naar buiten kom met mijn worstelingen en het heeft geen zin? Dat verandert niks. Wat voor nut heeft het dan dat ik het heb verteld? Het kan zijn dat er een bepaalde weerstand zit om echt eerlijk te worden of te erkennen van ja, er zitten dingen scheef. Of er is een bepaalde pijn en er is een bepaalde worsteling. Die vraag van Jezus die raakt naar iets heel wezenlijks. Wil je gezond worden? En dan komt daar ook die weg naar dat gezond worden. Ja, hoe ziet dat er dan uit? Nou ja, die zieke die antwoordt de Heer Jezus en die zegt, mijn Heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen. De weg van dat proces gaan, dat begint bij de erkenning, ik heb geen mens. En heel vaak dan vluchten wij naar mensen, want als ik maar een gesprek heb met die persoon, of als die persoon maar met mij bidt, of als ik met mijn problemen bij die persoon terecht kan, die zal het voor mij oplossen. Die zal mij helpen en daar kan ik het wel in de schoot werpen. Maar mensen, we kunnen niet bij mensen terecht. Ja, maar mensen zijn belangrijk voor ondersteuning. We hebben elkaar nodig voor ondersteuning. Er staan 58 elkaar teksten in het Nieuwe Testament. Jazeker, we hebben elkaar nodig. Maar uiteindelijk zijn wij zelf niet het antwoord. Er is geen mens op deze aarde wat ten diepste jou kan geven wat jij nodig hebt. En als je dat wel probeert, dan word je telkens teleurgesteld. En ik ga nu naar die kerk. En die moeten het antwoord maar wel hebben. En die hebben wel de oplossing op mijn probleem. Dat hebben ze niet zelf. Als je het verwacht van mensen, dan word je keer op keer weer teleurgesteld. Want ten diepste kan een mens niet geven wat je nodig hebt. Een mens kan je wel bij Jezus brengen en jou ondersteunen daarin. Die man komt erachter, ik heb geen mens. En het tweede wat hij zegt is, en terwijl ik kom, daalt een andere voor mij af. Dus hij probeert het ook zelf. Zo gauw dat water in beroering komt en als je dan als eerste erin plonst, dan werd je genezen. Nou, en terwijl ik kom, hij probeert het ook zelf. Wij doen dat ook. Wij hebben zoveel maniertjes om te proberen om ons probleem op te lossen. We proberen het zelf. En dat kunnen we knap lang volhouden. Dat is toch mooi als we het zelf kunnen oplossen. En soms duurt het heel lang voordat we tot inkeer komen. Dat wij het uiteindelijk zelf ook niet kunnen. Ik denk aan de verloren zoon die bij de schillen zit van de varkens. En op dat punt denkt, oh ja. En naar zijn vader gaat. We komen niet zo makkelijk naar buiten met onze worsteling. Vaak als we het opgelost hebben, Dan kunnen we het vertellen. Ik had anderhalve week geleden ook zelf nog zo'n momentje. Ik had echt een paar sombere dagen, een paar zwaarmoedige dagen. Ik denk, nou ja, wat dit nou weer is, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar gewoon, het was een bepaalde zwaarmoedigheid die over me heen lag. Een bepaalde druk of zo. En ik dacht, weet je wat, ik ga het even fixen. Ik ga erover nadenken. Ik ga dat regelen. En ik doe net alsof er niks is. Dus voor iedereen het beste. Het beste voor mijn omgeving. Het beste voor mijn vrouw. Het beste voor mij. Dacht u dat dat werkt? Dus ik deed mijn uiterste best om dat te fixen aan de binnenkant. En heren, de vrouw die u mij gegeven heeft, hij prikt daar zo doorheen. Dus ja, die denkt ook van, daar is iets. Zeg het maar. Nee, er is niks. Dus ik fixen. Eén dag, twee dag. Er werd niks gefixt. Dat bleef over me heen hangen. En al de energie die erin pompt om te doen alsof het oké is. Naar je kinderen, naar je vrouw. Het werkt alleen maar averechts. Want ja, dan denkt Harmke nog van, nou, is het dan tussen ons of wat is het? En er is iets. Het werkt allemaal niet. En ik doe mijn uiterste best om dat te fixen. Maar uiteindelijk werkt het voor geen meter. En ja, op een gegeven moment dan komt er toch een soort van moment van bezinning en een soort wijsheid. En dan, nou ja, dan komt het op een gegeven moment toch uit en dan heb je zo'n gesprek. En dan zegt hij ook, maar waarom duurt het dan zo lang? Waarom zegt hij niet meteen van, joh, dit en dit en dit? Vind ik veel prettiger. Ja, oké. Nou, prijs de Heer, een paar dagen later zat ik in dezelfde toestand. Ik weet het ook niet. Maar weer diezelfde somberheid. Ik dacht van, nu doe ik het anders. Dus ik ging naar Harmke toe en ik zei, wacht eens even. Ik weet nog, we zaten in de auto, Paddenpoel, winkelcentrum. Ik zei, bam, hier heb je hem. Dit is mijn gevoel. Ik weet het ook niet. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar dit is het. Weet je wel, en ik voelde me echt een zeuren. En ik voelde me aan het klagen. En ik heb een hekel aan zeuren en klagen. En ik zat daar en ik dacht van, nou, als dit werkt. Harmke werd er gewoon blij van, joh. Super. Ik zeg, nou. Ik zeg, dat is mooi. Dat is niet mijn logica. He? Ik los het zelf op. Ik zeg, het gaat goed met me. Dat lijkt mij veel beter. Harmke was hier blij mee. Zeg maar, kom dan maar naar buiten, zeg maar, dit en dat. En dan ontstaat dat. Maar hoe lang doe je erover? Terwijl het relatief klein is. En hoe zit het bij de grote dingen van ons leven? Soms dan zijn daar geheimen en we proberen jarenlang dat te fixen. We proberen jarenlang daarmee te dealen. En we komen er niet mee naar buiten. Terwijl het voor de omgeving en voor jezelf vele malen beter zou zijn. En deze man die zegt, mensen kunnen mij niet helpen. Ik kan mijzelf niet helpen. En als dat gebeurt, als daar dat moment is en die toestand van nederig van hart, van arm van geest, mensen kunnen mij niet helpen en ik kan mij niet helpen, dan is daar opeens ruimte. Dat is de toestand van arm van geest, waarbij ineens de opstandingskracht van de Heer Jezus erbij kan komen. Waarbij er opeens ruimte is voor God, waarbij ineens Jezus er is met zijn kracht en die zegt dan tegen die man, sta op, pak je mat en ga lopen. En die zin, wanneer komt die? Als die man zegt, mensen niet, ik niet, bankroet, lege handen, ineens ruimte. Sta op, ga lopen. En weet je wat ik mooi vind? Dat woordje sta op. Dat is al een voorproefje van het woordje sta op de dag van Pasen. Jezus die moet nog opstaan uit de dood, maar als de Vader dan opwekt, dan is het hetzelfde woordje. Het is een voorproefje van de opstandingskracht. Het sta op. En die man die staat op en er komt weer vitaliteit in zijn benen en er komt weer kracht. En het gaat weer stromen en hij staat. En dan zegt Jezus, ga lopen. En het woordje lopen, wandelen, dat is weer hetzelfde woord als Efeze 2 vers 10. Waarbij Paulus zegt dat we in Christus geschapen zijn. Op dat nieuwe spoor zijn gezet. Waarbij we mogen gaan wandelen in dat nieuwe leven. Hoe mooi is dat? Arm van geest. Jezus komt erbij. Sta op, ga lopen. Met beide benen op de grond dat nieuwe leven in. En die opstandingskracht van de Heer Jezus, die komt daarbij waar arm van geest is. Dat is heerlijk. Aan het eind van ons verhaal, dan zegt Jezus, en nu kan ik erbij. De vraag, hoe kan dat nieuwe leven, dat opstandingsleven van de Heer Jezus Christus, meer werkelijkheid worden in ons bestaan? Begin met het erkennen, niet ik, maar u. Begin met het erkennen van de lege handen. Daar waar jij net aan dacht, bij die vraag van wil je gezond worden. Daar waar jij zegt, mensen kunnen mij niet helpen. Ik ben ook zelf aan het eind van mijn verhaal. Daar ontstaat ruimte voor opstandingskracht. Daar ontstaat ruimte voor Jezus. En daar kan dan het evangelie erbij komen. En beleefd worden en ervaren worden. Maar weet je wat belangrijk is? Genade. Het bijzondere van dit wonder vind ik dat het plaatsvindt in Bethesda en betekent huis van genade. En de context van dit moment is genade. Bethesda, huis van genade. En wat is belangrijk dat wij als gemeente Bethesda zijn, dat wij als gemeente een huis van genade zijn. Want als ik arm van geest wil worden, als ik nederig van hart wil worden, als ik eerlijk wil worden met wat hier is, dan heb ik een veilige plek nodig. En daar is genade voor nodig. Want genade geeft veiligheid. En genade zorgt ervoor dat er geen veroordeling is. Want denk toch zeker niet dat ik met mijn verhaal ga komen als ik daarna meteen word veroordeeld en in een hoek word geparkeerd en door een of andere religieuze opmerkingen, zeg maar, wordt. Ja. Dat doet dat dus niet. We hebben Bethesda nodig. We hebben genade nodig. Dat als je weet van ja, maar ik kom met wat me bezighoudt. En ik kom met mijn pijn of ik kom met mijn worsteling. Dat je weet, er is veiligheid. Er is geen veroordeling. Nee, er zijn armen om mij op te vangen. Er is gebed om mij te zegenen. Huis van genade. Als we hier voor elkaar willen bidden, dan hebben we daar genade nodig. Dat we weten van ja, maar als ik uit mijn stoel kom en ik loop die paar meter daar naar voren, want ik wil me laten zegenen, ik wil danken of ik wil juist bidden voor genezing en herstel van pijn, dan, dat je dan gewoon weet van ja, maar daar wordt niet over gepraat. Daar is veiligheid. Dat er geen mensen zijn die denken van, oh, dan zie je hem lopen, er zal wel iets aan de hand zijn. En misschien is er soms nog meer aan de hand met mensen die blijven zitten. Wie zal het zeggen? Maar dat er gewoon ruimte is en dat er veiligheid is en dat je gewoon durft te lopen en durft te gaan. Want dit is de plek waar het mag. Want als het in de gemeente van de Heer Jezus Christus niet kan, een plek van genade, waar dan wel? De wereld kent geen genade. Maar in de veilige bedding van genade kun je arm van geest zijn. En dan kun je zeggen, geen mensen, niet ik, maar u. En weet je wat er gebeurt als er geen genade is, als er geen veilige plek is, als er een buitenkant is van joh, we hebben alles dik voor elkaar, we hebben niks nodig, dan krijg je de situatie zoals in Laodicea. En de gemeente van Laodicea was lauw geworden. En de Heer Jezus die zegt van ja, die lauwheid als ik dat zie, en dat is een hele scherpe boodschap daar en toen voor die gemeente van Laodicea, dan word ik misselijk, zegt de Heer Jezus. Daar staat eigenlijk, dan moet ik braken. Wat was er aan de hand? Die stad Laodicea, die had zelf geen schoon drinkwater. Dus je had Colosse, dat had zuiver en koud water. Je had Hierapolis, dat had warm water. En dan lieten ze dus met een kanaal dat warme water van Hierapolis, lieten ze naar die stad Laodicea stromen. Maar ja, voordat dat daar aangekomen was, was het lauw geworden. En ja, dat was niet te drinken. En Jezus zegt, die toestand van het water bij jullie daar in die stad, nou dat is een beetje de geestelijke toestand van de gemeente. Het is lauw geworden. Niet heet, niet koud en ik kan ervan braken. Dat is scherp. Soms is het heel scherp. En hoe kwam dat nou? Waarom was die lauwheid gekomen? Nou, ze zeiden, wij hebben niks nodig. Er was een aardbeving geweest en Rome zei, we willen wel dingen sturen, dan kun je de stad weer opbouwen. En ze zeiden, we hebben niks nodig, want wij hebben een bankwezen, we hebben rijkdom, we hebben geld, we hebben textielindustrie, dus we hebben kleding, en we hebben een medische faculteit, dus we hebben ogenzalf, we hebben het gewoon goed voor elkaar. En Jezus die zegt dan, gemeente van Laodicea, je mag misschien een bankensector hebben met heel veel geld, maar je bent arm. Je mag misschien wel een textielindustrie hebben, maar je bent naakt. En je mag misschien wel ogenzalf hebben, maar je bent blind. Want je zegt, ik heb niks nodig. Maar dat is niet waar. En wat is het schokkende in die gemeente van Laodicea? Jezus staat aan de deur en hij klopt. Weet je wat dat betekent? Jezus staat op de stoep. Hij is niet binnen. Hij staat op de stoep. En als je dan kijkt naar Johannes 5 vers 15. Dan zegt die man tegen de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Als Jezus op de stoep staat hebben we een probleem. Want we hebben Jezus nodig om gezond te worden. We hebben Jezus nodig. En daarom Bethesda, huis van genade, dat het er mag zijn, dat we zeggen, ja maar wij hebben het niet, in ons is het niet, het is Jezus alleen. En juist met alles wat ik heb en ben mag ik komen. Jezus omarmt mij niet alleen met de mooie dingen. Hij omarmt mij met al mijn sores. En toen ik nog dood was en zondig was en niks kon en niet eens kon bewegen, toen redde Jezus mij. Hij omarmde mij met alles wat ik heb en ben. En juist dat is genade. Juist dat is liefde. Hij omarmt mijn alles. Kom tevoorschijn, geliefde. En oefen jezelf in dat nieuwe leven. Zo graag samen bidden. En het gebed zal zijn dat we de komende 8 weken als gemeente ook een mooie reis gaan maken. Dat we zeggen, ja, maar we gaan vandaag dat eerste stapje zetten door gewoon te zeggen, joh, we erkennen Heer Jezus u. En dan gaan we de komende 8 weken die reis gewoon maken. Die oefening in dat nieuwe leven. Maar het begint hier. Dat we zeggen, laten we arm van geest zijn. Want dan ontstaat er ruimte om het Koninkrijk van God te zien en te ervaren. Misschien zeg je, ja, ik heb dat nodig vanmorgen. Ik heb het nodig vanmorgen dat ik mijn hand mag uitstrekken naar de hemel. Mijn hand mag uitstrekken naar de Heer Jezus. En dat ik op die manier kan laten zien, ik erken, ik heb u nodig. Dat je zegt, ja, toen daar die zin kwam, waarin wil jij gezond worden? Toen dacht ik hieraan. Toen dacht ik aan mijn huwelijk. Ik dacht van ja, mensen kunnen mij niet helpen. Ik weet het zelf ook niet meer. En vanmorgen strek ik mijn hand uit. Omdat de Heilige Geest vanmorgen iets heeft gedaan. De Heilige Geest heeft vanmorgen iets aangewakkerd. En die verdorde droom die is weer een beetje gaan leven. En ik waag het erop. En ik vind het moeilijk, want gezond worden is niet makkelijk. Ik weet, er komt nog een proces, maar ik strek mijn hand uit naar de hemel. Misschien zeg je vanmorgen, de Heilige Geest die doet daar iets. En dat karakter van mij. Mensen kunnen mij niet helpen. Ik weet het zelf ook niet. Maar ik strek mijn hand uit naar de Heer Jezus en ik zeg, arm van geest, wil daar zijn waar u kunt zeggen, fijn, nu kan ik erbij. Zodat de opstandingskracht gaat stromen. Je drift, je gevoelens van onzekerheid, gevoelens van minderwaardigheid. Misschien zeg je, ja, ik heb het nodig om die hand heel hoog in de lucht uit te steken, want ik ben een bestuurde. En ik ben op heel veel levens ingereden. En de schuld die drukt mij neer. En die zuigt alle energie uit mijn bestaan. En ik ben eigenlijk niet in staat om normaal te functioneren. Dan is die hand daar nodig die zich uitstrekt naar de hemel. En die zegt, ik lig daar. Zie mij liggen. Dan is het antwoord, ik zie jou liggen. Sta op. Ga lopen. We gaan de reis aan. Het komt goed. Als je zegt van ja, ik wil vandaag, vanmorgen mijn hand uitstrekken naar de hemel. Ik wil tijdens het gebed een moment de gelegenheid daarvoor geven. Dan wil ik voor je bidden. Dan zullen we dat gaan doen. En ik wil jullie uitnodigen om te gaan staan. Dat we staande gaan bidden voor het aangezicht van de Heer. Vader in de hemel, hier staan we dan als uw gemeente. Met een diep en intens verlangen dat wij huis van genade zullen zijn. Bethesda. Dat dit een veilige plek is. Vrij van veroordeling. Sowieso van u. En daar prijzen we u voor. Maar ook van elkaar. Zodat het ook een plek kan zijn waar we arm van geest. Niet alleen willen zijn. Maar ook durven zijn. Zodat er ruimte komt voor de opstandingskracht. En als er iets is wat wij verlangen, Vader in de hemel vanmorgen, dan is het dat wij een gemeente zullen zijn waar die opstandingskracht van u rijkelijk zal stromen. Waar dat nieuwe leven te vinden is en waar we met elkaar kunnen optrekken om onszelf te oefenen, ook in dat leven van dat nieuwe leven, door het najagen van die dingen die daarbij passen. En we danken u voor uw uitnodiging. Dat u zegt, kom tevoorschijn, geliefde. Ik wil je gezicht zien en ik wil je stem horen. Misschien speel jij een verstoppertje. Heb je daar hele goede redenen voor? En is de stem van de opgestaande Heer Jezus die zegt, kom tevoorschijn. Misschien is die vraag van de Heer Jezus vanmorgen binnengekomen. Wil je gezond worden? Misschien heb jij het nodig om te zeggen van ja Heer, dat wil ik. Ik ben moe van het vechten. Ik ben moe van het knokken. Geen mens kan me helpen. Maar vanmorgen is nieuwe hoop ontbrand. En ik strek me uit naar de hemel. Voor mijn huwelijk. Voor mijn karakter. Voor mijn verleden. Voor mijn wonden. Zijn er mensen die zeggen, ja, ik strek mijn hand uit naar de hemel. Dan mag je dat doen. Als je zegt, ik wil hem herkennen aan de Heer Jezus. Geen mensen, niet ik, maar u. Zodat vandaag een eerste stapje zou kunnen zijn. Op weg naar heelheid. In Christus. God ziet jullie handen. En Vader, hier staan we. Voor uw aangezicht. En u ziet onze handen hoog geheven. Uitgestrekt naar de hemel. Uitgestrekt naar u. Als een belijdenis. Als een erkenning. We hebben u nodig. Dat u komt met uw opstandingskracht. In deze situatie. En zo zegen ik jullie in de naam van de Heer Jezus. Met de ervaring ook en de wetenschap van zijn nabijheid. Heer Jezus, betoon uzelf op dit moment aan al deze mensen. Betoon uzelf. Dat de kracht van uw geest raakt hun harten aan. Bewerk daar vrede en moed om stappen te zetten. Volharding om vol te houden. Om eerlijk te zijn en te delen wat er nu uit moet bij iemand die vertrouwd is. Ik zegen jullie met de genade van de Heer Jezus, met moed, met vernieuwing, met genezing als dat nodig is, met vergeving als dat nodig is, met nieuwe kracht. En wees gezegend in het aangaan van dit proces met de Heer Jezus Christus zelf. Binnen de veiligheid van deze gemeenschap, het huis van genade. En wees zo gezegend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Er is vanmorgen ook gelegenheid als je zegt, ja, ik heb die hand uitgestrekt naar de hemel. Dan zijn er mensen die zeggen, ik wil je zegenen. Ik wil voor je bidden, heel persoonlijk. Zegenen met moed. Zegenen met vrede en met kracht. Met de nabijheid van de Heer. En dan mag je uit je stoel stappen en gewoon erheen lopen en zeggen, ja, ik ontvang graag die zegen. En vergis je niet, die paar meter richting zo'n bidden, daar zit al kracht in. Dat is ook al de belijdenis, bij u moet ik zijn. En misschien zeg je, ik heb nog veel meer nodig dan zegen. Ik heb bemoediging nodig, of ik heb troost nodig. Ik heb een gesprek nodig. Ik heb nodig. Dan mag je ook gewoon lopen met je gebed. Met je dank, met je verlangen naar zegen. Zullen we tijd hebben van gebed en aanbidden.